Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 81ste psalm, en daarvan de versen 1 en 12. Zingt nu blij te moe, t machtig opperwezen, eenen lofzang toe. En ook het 12e vers opent uw mond, 1 en 12 van 81. We willen in deze morgendienst het woord van de Heere openen in het Oude Testament. En de schriftlezing vindt u in het eerste Bijbelboek, het boek Genesis. In het 4e hoofdstuk willen we met elkaar lezen, vanaf vers 1 tot en met vers 26, de schriftlezing Genesis 4. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het geloof, en dat doen we deze morgen, op deze dankdagmorgen, met de woorden van zondag 9 uit de Heidelberger Catechismus.
En Adam bekende Eva, zijn huisvrouw, en ze werd zwanger en baarde Kaïn en zeide: ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voer voort te baren zijn broeder Abel. En Abel werd een schaapherder en Kaïn werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht des lands den Heere offerbracht. En Abel bracht ook van de eerstgeborenen zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. Maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zei tot Kaïn: waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem eersen. En Kaïn sprak met zijn broeder Abel, en het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zei tot Kaïn: waar is Abel, uw broeder? En hij zeide: ik weet het niet. Ben ik mijn broeder hoeder? En hij zeide: wat hebt gij gedaan? Daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dolende zijn op aarde. En Kaïn zeide tot de Heere: mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan. Doch de Heere zeide tot hem: daarom, al wie Kaïn doodslaat, zal zevenvoudig gebroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kaïn, omdat hem niet versloeg al wie hem vond. En Kaïn ging uit van het aangezicht des Heeren, en hij woonde in het land Not ten oosten van Eden. En Kaïn bekende zijn huisvrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch. En hij bouwde een stad en noemde de naam dier stad naar de naam zijn zoons Henoch. En aan Henoch werd Herat geboren, en Herat gewon Megajael. En Meguiael gewon Methusael. En Methusael gewon Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen. De naam van de eerste was Ada. En de naam van de andere Zilla. En Ada baarde Jabal. Deze is geweest een vader. Degene die tenten bewoonde en vee hadden. En de naam zijns broeders was Jubal. Deze was de vader van allen die harpen en orgelen handelden. En Zilla baarde ook Tubal Kaïn, een leermeester van alle werken in koper en ijzer. En de zuster van Tubal Kaïn was Naema. En Lamech zeide tot zijn vrouwen, Ada en Zilla: hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neemt ter oren mijn reden, voorwaar. Ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Want Kaïn zal zevenvoudig gebroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. En Ada bekende wederom zijn huisvrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Seth. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel, want Kaïn heeft hem doodgeslagen. En dezelfde Seth werd ook een zoon geboren, en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Zover. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Lees u nu voor uit zondag 9. Wat gelooft gij van deze woorden? Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. Dat de eeuwige Vader, onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulk doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader.
In de prediking willen we stilstaan bij het gedeelte wat we hebben gelezen en met name het derde, vanaf het derde vers tot en met het begin van het vijfde vers, waar het woord van de Heer onze tekst sluit. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht des lands de Heere offer bracht. En Abel bracht ook van de eerstgeborene zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En we willen ook in deze dienst de Heere danken, ook voor de ontvangen zegeningen in de achterliggende periode. Heere, God van de hemel en van de aarde, Gij die alle dingen leidt en bestuurt met uw goddelijke hand, Gij die boven alle dingen staan die in de wereld gebeuren. Wij roepen uw naam aan als Gij ons samenbrengt in uw huis op deze dankdagmorgen, of dat we thuis de dienst mogen volgen. En dan zijn het bijzondere tijden waarop we met elkaar dankdag mogen houden. De tijd die er ligt tussen biddag en dankdag, die toch eigenlijk gestempeld is door de coronapandemie, die niet alleen de wereld stillegt, maar ook zoveel impact heeft gehad en heeft op het kerkelijke leven. Als in al die maanden de gemeente niet samen met elkaar kon komen, als gehele gemeente rondom uw woord, en als in de achterliggende week het virus ook weer zo sterk is toegenomen dat het aantal kerkgangers opnieuw verminderd moest worden, wilt Gij toch ons samenbrengen om onze dankenstof voor uw aangezicht neer te leggen. Want het feit dat we in de kerk of thuis rondom uw woord geschaard mogen zijn, dat geeft toch al reden tot dankbaarheid. Dat Gij ons nog hebt gelaten in het heden der genade. En dat de bediening van de verzoening nog voortgang mag vinden. En dat er uw woord nog open mag gaan en ook verkondigd mag worden. En dat is toch alleen dankzij uw trouw. Dat hebben wij onszelf niet waardig gemaakt. En dat hebben wij niet verdiend. Want als we omzien naar de achterliggende maanden, dan ligt er toch ook schuld bij ons allen. Wat hebben wij geleerd van de roepstemmen waarmee Gij tot ons sprak in de coronapandemie, maar ook andere roepstemmen die in het midden van de gemeente zullen hebben geklonken. Als we dan tot u naderen, dan moeten we allereerst onze schuld belijden. En moeten we ook erkennen, Heere, wij waren niet wie wij geweest moesten zijn. Wij hebben gezondigd, uw wet overtreden, zo dikwijls geleefd voor onszelf, ons vertrouwen zo vaak gesteld op mens in plaats van op u de Heere. Heere, geef toch dat het ons ook waarlijk tot schuld mag zijn geworden. Opdat we op deze dankdagmorgen niet met een hoogmoedig hart rondom uw woord zijn samengekomen. Met een hart dat nog zoveel heeft en zoveel denkt bij u neer te kunnen leggen. Aan eigen werken, aan eigen offers, aan dingen van onszelf. Maar geef dat we met verbrokenheid en verslagenheid in het gebed tot u mogen komen. In het besef dat wij ons al uw zegening onwaardig hebben gemaakt. En als gij ons dan nog wil ontmoeten in uw huis rondom uw woord, dan bidden we om uw onmisbare zegen. Wilt gij zelf in ons midden zijn? Wilt gij zelf de harten openen? Wilt gij zelf uw woord openen voor onze hart? Opdat we de ware dankenstof vanuit uw woord onderwezen mogen krijgen. En dat gij ons zelf brengt op de leerschool van de Heilige Geest. Waar we de zaken leren die we nodig hebben om te kennen in dit leven en voor als het sterven wordt. Zo mogen we vragen om uw zegen over ons samen zijn. Gedenk uw dienstknecht, schenk hem een stem om te spreken, onthoud hem de hulp en de leiding van uw Heilige Geest niet. En dat hij ook niet door omstandigheden wordt afgeleid, maar dat het uw woord is, die ook op de kansel, ook voor zijn eigen hart en leven, mag opengaan. Gedenkt u het deel van de gemeente dat is opgekomen, het grotere deel dat thuis de dienst beluistert, wilt u uw zegen geven. En in het bijzonder mogen we dat dan in deze morgendienst ook bidden voor de kinderen. Als het schriftgedeelte voor hen ook een bekend gedeelte kan zijn over Kaïn en Abel, dan mogen we u bidden dat het voor hen nieuw mag worden. En dat ook in hun jonge kinderharten mag worden geleerd wie u bent, wat gij van hen vraagt en wie ze zelf voor u zijn. Maar dat er ook voor hun nog doen aan is vanwege het grote offer van de Heere Jezus Christus, gebracht aan het vloekhout van Golgotha's kruis. En we mogen nu danken. Danken dat ook onze kinderen en onze jongeren uw woord nog mogen hebben. En uit dat woord mogen lezen. En dat een woord gehoord mogen krijgen. Dat het woord nog bediend mag worden, ook richting onze kinderen. En we bidden u, wilt u de vrezen van uw naam in hun jonge kinderharten verwekken. En dat ze al jong u de Heere mogen vrezen, dienen en liefhebben. En dat ze zo bewaard worden voor vele zonden. Ach Heere, gij kent ze, ook van de kinderen in het midden van de gemeente, die met vragen rondlopen. Die het gebed dagelijks uitspreken voor uw aangezicht. Om een nieuw hart. En we bidden u. Zoudt gij het hen willen geven. Een hart waarin de vrezen van uw naam leeft. Een hart dat mag uitgaan. Al in de jonge jaren. Naar de Heere Jezus Christus. Om hem jong te zoeken. En hem jong nodig te krijgen. En als er ook voor de kinderen een dankdag, een dag is waarop ze zullen terugzien naar de achterliggende maanden. Wat kunnen zij dan ook niet hun zegeningen tellen? Als ze naar school mochten gaan, ondanks een periode dat de scholen dicht waren, dat ze nu weer op school onderwijs mogen ontvangen, onderwijs bij een geopende Bijbel, dan is het iets om uw naam voor te danken. En wilt u hen en ons allen ook daarin voorzichtigheid en dankbaarheid geven, dat er nog reformatorisch onderwijs gegeven en ontvangen mag worden. Als we denken aan alle dagen dat we wakker mochten worden en dat we kleren hadden om aan te trekken, voedsel om tot ons te nemen, een dak boven ons hoofd, ouders die voor ons zorgden, mensen om ons heen die liefde betoonden, dan is er toch veel om uw naam voor te danken, voor al die zegeningen die gij hebt willen geven. En dan mogen we u ook bidden. Schenk ons daartoe een dankbaar hart. En als we denken aan het kerkelijke leven, dat we naar uw huis mochten gaan, naar de zonderschool, naar de catechisatie, ook dat zijn zegeningen van uw hand, die we in onze jonge jaren toch ook dienen op te merken en te erkennen en te belijden voor uw aangezicht. En geef toch dat het niet tegen ons zal getuigen, maar dat het ons zal mogen verbinden aan u de Heer. We mogen uw naam danken dat we leven in een land waarin ondanks alle spanningen toch vrede heerst. En we mogen u danken dat in ons land er ook goede zorg gegeven wordt. In de ziekenhuizen, in de verpleeghuizen, aan hen die het nodig hebben. En zo geeft u nog zo heel veel waar we uw naam voor mogen erkennen. En het mogen we u bidden dat het niet alleen bij onze kinderen en onze jongeren zou leven in het hart, maar bij ons allen. Dat we leren om dankbaar te zijn voor de zegeningen die u ons schenkt. Voor wat u ons nog laat. Ondanks wie wij zijn en wat wij ervan hebben gemaakt. En we bidden u, als dan vanmorgen uw woord bediend mag worden, wilt u dan zelf in ons midden zijn. O Heilige Geest, pas dat woord toe aan de harten van jong en van oud. En dat vanuit die overbekende geschiedenis ook nieuwe lessen ontvangen mogen worden. En dat het uw woord is die zijn kracht doet, te midden van een van de grootste crisissen in de wereldgeschiedenis. Dat we toch mogen bemerken dat uw woord niet is veranderd en dat gij niet zijt veranderd. Maar dat gij evenwel dezelfde bent en blijft die God die vol van barmhartigheid en van genade zijt. Die uw woord nog laat verkondigen in het heden der genade. Die nog zondaren opzoekt om ze stil te zetten. Om hun levensweg om te zetten. Om ze te doen leren vragen naar u en naar uw sterkte. Die God die ook uw kinderen bezoekt met uw heil. En tot hen spreekt woorden van zaligheid. En als ze er zitten, thuis of in uw huis, die misschien op deze dankdag zijn vastgelopen met zichzelf en geen uitweg meer zien, wilt u ze dan toch bezoeken en wilt u de ogen van hun ziel toch doen richten op Christus de gekruisigde en dat ze mogen verstaan dat ziende op hem ook al het leed in deze wereld in een ander perspectief komt te staan. En zij die er voor zichzelf niet bij kunnen, die zoveel strijd hebben te voeren met de zwakheid van hun eigen vlees, de boze lust, en die ook bemerken hun eigen kleinheid en geringheid, neem gij ze toch bij de hand en wilt gij ze toch verder leiden op de weg. En daar waar ze er mogen zijn, ook de jongelingen of misschien zelfs de vaders en de moeders in de genade, dat ook zij dieper onderwijs mogen ontvangen. En dat ook hun levensweg al meer en meer geworteld mag worden in die zoen- en kruisverdienst van de Heere Jezus Christus. En wilt u ons zo op deze dankdagmorgen niet voorbij gaan. Al zou het naar recht zijn. Maar wilt gij spreken tot ons hart, de Satan schelden en ons leren voor de tijdelijke dingen, maar bovenal voor de zaken van de eeuwigheid. U werkelijk dankbaar te zijn voor wat gij geeft en wat gij werkt, opdat zo alles in deze dienst mag uitlopen tot de eer en verheerlijking van uw grote naam, om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 62e psalm. En daarvan het 4e vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg, gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. het vierde vers van de 62e psalm. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 51ste psalm, daarvan het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Wat er verder volgt in het 9e vers van de 51ste psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, twee mensen die zijn opgekomen om dankdag te houden. Je zou zeggen, het seizoen, het werkseizoen zit erop. Het werk is gedaan. De gewassen staan in de schuren. En het is een dag van bezinning waarop er mag worden nagedacht over de zegen om te mogen werken. Het is ook een dag waarop het werk en alles voor school even een dag mag worden neergelegd. Het is een dag om te danken alle dingen die je hebt mogen doen. Twee mensen die wel totaal verschillend zijn. Voor de een valt het misschien niet zwaar om vandaag dankdag te houden. Hij heeft plezier in zijn werk gehad en de zaken op het werk gingen ook goed. En op school mocht alles goed gaan. En het werk is met vreugde gedaan, ook het werk in de gezinnen. En verwondering kan er leven in het hart dat de Heere in de achterliggende maanden nog zoveel heeft willen geven. Bij een ander kan het anders liggen. Er kan zoveel zijn dat zorg en moeite geeft. Misschien zitten ze er wel en zijn ze er in de gemeente die door de coronacrisis zonder werk zijn komen te zitten. Of anderen die in financieel opzicht het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. En misschien heb jij op school wel moeite om mee te komen. Of het werk in het gezin dat zoveel van u vraagt en eigenlijk boven uw hoofd uitstijgt. Misschien wel klachten over de gezondheid. Waardoor er ook allerlei klachten in het hart zijn bovengekomen en er misschien zelfs opstand van binnen leeft. Twee mensen die dankdag houden. De een met een hart vol dankbaarheid en de ander met een hart vol zorg. Op wie van die twee lijken we? Want dat wordt toch ook de vraag als we met elkaar vandaag vanmorgen gaan luisteren naar Genesis 4. En als thema zetten we boven de prediking de allereerste dankdag. Twee gedachten. In de eerste plaats een hoogmoedig hart en in de tweede plaats een ootmoedig hart. De allereerste dankdag. Een hoogmoedig hart en in de tweede plaats een ootmoedig hart. Onze tekst die neemt ons mee naar een geschiedenis van vele eeuwen geleden. Het staat toch maar aan het begin van de Bijbel. We zouden kunnen zeggen, Gods woord is op dat moment nog maar enkele bladzijden dun. Toch heeft dat zeer ingrijpende moment in de wereldgeschiedenis al plaatsgevonden. Het moment van de zondeval. Adam en Eva, die moedwillig het gebod van God, het levensgebod, hebben overtreden. Ze hebben gegeten van de verboden vruchten en ze hebben daarmee zichzelf en heel hun nageslacht gestort in een eeuwige verwoesting. Aan het einde van het vorige hoofdstuk, Genesis 3, dan valt te lezen de veroordeling van de mens. En hoe als straf op de zonde de mens het paradijs is uitgedreven. Toch mocht daarin nog iets doorklinken van Gods genade. Want de Heere, die geeft hen de moederbelofte mee. Hij houdt zijn toorn nog in en straft hen nog niet met de lichamelijke dood. Adam en Eva mogen nog zijn in het heden der genade. En de Heere heeft de komst van het vrouwenzaad toegezegd. Hij die zal komen om de kop van de Satan te vermorsen. En zo mogen Adam en Eva op grond van die moederbelofte samen verder gaan buiten het paradijs. En we kunnen ons voorstellen dat de geboorte van Kaïn, de eersteling van Adam en Eva, dat hij ook grote verwachting heeft gegeven aan dit oude paar. Dit kind zal daadwerkelijk ook zijn gezien als een gave van God. Waar zij de dood hadden verdiend, mag buiten het paradijs, mag er leven worden geboren. Kaïn is zijn naam. Dat wil zeggen verkregen, verworven. En de moeder die roept het uit. Vers 1. Ik heb een man van de Heere verkregen. Aan Adam en aan Eva was beloofd iemand die zou komen. Iemand die zou komen om het slangenzaad te vermorselen. En nu menen ze dat God die belofte zal vervullen in de komst van hun eersteling, Kaïn. En de verwachtingen bij de geboorte van Kaïn zijn dan ook hoog gespannen. Dat is bij de komst van hun tweede wel anders. Het enige wat we van hem lezen is zijn naam, Abel. Hier geen vreugdekreet van een moeder. Hier geen woorden vol van verwachting. Dat is al te merken aan de naam. Abel. Abel wil zeggen ademtocht. Ijdelheid. Nietigheid. Zo totaal anders als zijn broer. Hij is ook niets vergeleken met Kaïn. Abel, om zo te zeggen, is eigenlijk maar een klein schiel mannetje. En als je die twee naast elkaar zet, dan komt er ook een duidelijk verschil aan het licht. Die sterke, stoere Kaïn. Een landbouwer met forse handen, waar je de werkkracht van af kan lezen. En Abel, een schaaphebber. Voor het oog zoveel minder dan zijn broer. We kunnen ons voorstellen dat Adam en Eva goed gesteld zijn op hun beide kinderen. En ook al hadden ze van Kaïn de meeste verwachting, toch was er bij hen ook liefde voor Abel. En vader Adam, die zal die beide jongens ook hebben meegenomen naar het veld. Dan zal hij met hen hebben gesproken over God, die alles heeft geschapen. Hij zal hebben gewezen op de lucht, de maan, de sterren. Alle dingen die door Gods hand zijn voortgebracht. Hij zal ze hebben verteld van het mooie paradijs. Van de tijd dat alles goed lag tussen de mens en zijn schepper. Maar hij zal ze ook hebben verteld van hun grote zonde. Van het eten van die verboden vruchten. En schaamte en droefheid vervult dan zijn hart. Hij zal daar nooit over hebben kunnen spreken, zonder dat hij de pijn zal hebben gevoeld van binnen. En tegelijk, als hij daar met zijn kinderen over sprak, dat er ook iets doorklonk van de verwondering over al dat goede dat de Heere hen toch nog had gelaten. En daarom zal hij tot hen ook hebben gesproken van Gods genade, van Gods geduld en van Gods liefde. Want het is Gods goedheid dat Adam en Eva met hun beide zonen nog mogen verkeren buiten het paradijs. En hij zal ze hebben geleerd om te bidden en om te danken. En na verloop van tijd worden die beide jongens groot. Ze hebben elk hun eigen werkterrein. Kaïn werd landbouwer, Abel schaapherder. En op grond van vers 17 is er iets voor te zeggen dat Kaïn al is getrouwd. Maar in elk geval, als we teruggaan naar onze tekstversen, die beide mannen hebben gewerkt. Ze hebben hun beste krachten gegeven en ingezet voor hun arbeid. Nu zijn ze gekomen aan het einde van het seizoen en mag er worden gerust. En blijkbaar voelen die beide mannen zich gedrongen om hun schepper voor alle dingen die ze hebben gekregen te danken. Het wordt dankdag, de allereerste dankdag in de Bijbel. De allereerste dankdag in de geschiedenis. Twee mannen die de Heere gaan danken. Maar wat een verschil. Een verschil tussen dag en nacht. Een verschil tussen eeuwig wel en eeuwig wee. Een verschil tussen bekeerd en onbekeerd. Een verschil tussen vorm zonder hart en zonder inhoud en vorm waarin het hart er wel is. Het verschil tussen een hoogmoedig hart en een ootmoedig hart. En daarin ligt een les, ook voor ons. Want we kunnen met z'n allen hier in de kerk en thuis dankdag houden, terwijl er wel een grote scheiding onder ons openbaar komt. Laten we daarom ons hart ernaast leggen. En laten we onszelf erop onderzoeken in wiens leven ons hart is getekend. Ja, laten wij onszelf die vraag stellen op wie wij nou lijken. Op Kaïn of op Abel? Want wie uiteindelijk niet in de juiste gestalte dankdag houdt, die wacht de eeuwige verlorenheid. Want in de wijze waarop dankdag wordt gehouden, komt toch uiteindelijk de gestalte van ons hart openbaar. En dat blijkt wel. Zeker als we in eerste instantie letten op Kaïn. Het lijkt met Kaïn heel wat te worden. Zijn daad wordt beschreven in vers 3. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht des lands de Heere offerbracht. Dat schept verwachting. Kaïn die een dankoffer gaat brengen. We zouden kunnen zeggen Kaïn die zelfs met dankdag in de kerk zit. Nee, dat geeft toch een goed beeld, of niet? Maar het blijkt anders te gaan. Want ook Abel, zijn broer, brengt een dankoffer. En dan komen de verschillen openbaar. En Abel bracht ook van de eerstgeborenen zijn de schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. En er zijn er vele verklaringen voor gegeven hoe dat nou duidelijk was. En dan zijn de kinderbijbels, waarin we plaatjes zien dat de rook van beide offeranden een andere kant op gaat. De rook van Kaïns offer die zou dan naar beneden gaan, terwijl uiteindelijk de rook van Abels offer omhoog zou gaan naar de hemel. De Bijbel zegt hier echter niets van. En misschien moeten we dan eerder denken aan datgene wat we ook later lezen bij Aaron. Want als de hoge priester Aaron voor het eerst een offer brengt in de voorhof van de tabernakel, dan komt als blijk van Gods goedkeuring over dat offer, komt er vuur uit de hemel. Het zou maar zo kunnen zijn dat het ook zo is gegaan bij die allereerste dankdag. Dat er vuur uit de hemel komt en dat het vuur niet het altaar van Kaïn treft, maar wel het altaar van Abel. En daaruit zou dan blijken in wiens offer de Heere een welgevallen had. Hoe het ook precies is gebeurd, in elk geval wordt duidelijk hoe de Heere die beide offers beziet. Abel en zijn offer ziet hij aan, maar Kaïn en zijn offer ziet hij niet aan. Hoe aangrijpend moet dat niet zijn geweest voor Kaïn? Stel je me voor, je staat daar, je brengt God een dankoffer, maar dan blijkt dat de Heere daarin geen welgevallen heeft. Kaïn, waarvan zijn ouders zoveel verwachting hadden. Kaïn, die stoere, sterke jongen, die toch zoveel meer had in zich dan Abel. Kaïn, die het met zichzelf ook zo goed getroffen had. Maar de Heere ziet Kaïn en zijn offer niet aan. Als Kaïn dat beseft, komt er openbaar wat er leeft in zijn hart. Want dit brengt Kaïn niet in de schuld. Hij komt niet vol ootmoed op zijn knieën terecht. Met een belijdenis uit zijn mond. Heere, u hebt gelijk. Heere, het is naar recht dat u niets van mij kunt aanzien. Want hoe kan iets van mij, Kaïn, nou bestaan voor u, de heilige en rechtvaardige God in de hemel? Hoe zou u ooit naar mij kunnen omzien? Dat ben ik toch helemaal niet waard. Daar heb ik geen recht op. En daarom kan ik ook begrijpen dat u aan mijn offer voorbij ziet. Maar zo reageert Kaïn niet. Zijn reactie is zo anders. Een reactie vol verbittering. Vol boosheid. Vol onbegrip. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. Kaïn kon dit niet hebben. Het werd jaloezie met boosheid tot gevolg. En hier blijkt toch hoe Kaïn er daadwerkelijk in staat. En hoe Kaïn dankdag hield. Kaïn dacht dat hij God een gunst zou bewijzen. En Kaïn prees zichzelf voor wat hij God gaf. Kaïn, zo lezen we, bracht van de vrucht van het land. De greep van de oogst en offert dit aan God. Hij had ook zoveel, het was ook zo'n gezegend jaar voor hem geweest. Alle gewassen stonden er prima bij, hadden veel vrucht opgebracht. En een geslaagde oogst was voor Kaïn een vanzelfsprekendheid. Hij, Kaïn, had dit weer voor elkaar gekregen. En hij had er toch wel voor gezorgd dat zijn oogst dit jaar weer uitmuntend was. En van die oogst is dan een gedeelte voor de Heere. Precies zoals vader Adam het hem had geleerd. Daar komt best iets af voor God. Maar het is een offerande zonder de betrokkenheid van zijn hart. Het is een geven zonder hart. Het is een offeren voor de vorm. En het toont toch het beeld van een mens die met zijn godsdienst meent iets te zijn. Een mens die nog nooit met zichzelf aan het einde is gekomen. Een mens die nog altijd aan het optellen is van alles wat hij heeft en wat hij voor elkaar heeft gekregen. En bij wie er nog nooit iets is weggenomen. Aangrijpend zulke mensen. Kaïn, hij vindt dat hij het nog goed doet. Want als zijn offer niet wordt aangezien, kan hij dat niet hebben. Hij kan niet begrijpen dat zijn offer, dat wordt afgewezen. En die toorn van Kaïn, die wijst toch uiteindelijk op vijandschap die in zijn hart leeft tegen God. Het is een bewijs van zijn hoogmoedig hart en van zijn afgunst jegens zijn broer. Hij is vol jaloezie. Hij voelt zich sterker, beter en waardiger dan Abel. Waarom is zijn offer niet goed? Wat mankeert er aan het offer dat hij heeft gebracht? Hij brengt toch uit dankbaarheid een offer? Wat is Kaïn verhard? En wat is Kaïn verblind? Hij heeft geen eens door dat de Heere hem met dit alles tot zelfonderzoek wil brengen. En dat het oogmerk van Gods handelen is om Kaïn op de knieën te brengen. Dat juist in Gods handelswijze Gods goedheid blijkt. En Gods genade. Juist door dit offer niet aan te zien, wil de Heere Kaïn tot bekering brengen. Maar Kaïn verstaat het niet. En Kaïn verhardt zich. Kaïn laat het zich niet gezeggen. En op een slinkse manier neemt hij zijn broer Abel dan mee naar het veld en slaat hem daar dood. De eerste bloeddaad, de eerste broedermoord. En dat is nou de uitkomst van Kaïns dankdag. Dankdag brengt hem tot deze misdaad. En dankdag brengt hem ertoe om zijn broer te doden. En dan roept de Heere hem ter verantwoording. En dan geeft de Heere hem nog de gelegenheid om in de schuld te komen en om zijn zonde te belijden. Maar Kaïn, hij reageert en hij zegt, vers 9, ik weet het niet, ben ik mijns broeders goeder? Hij liegt, ik weet het niet. En hij blijft hoogmoedig. En er is geen spoortje van berouw bij hem merkbaar. Kain is, om het zo te zeggen, met dankdag in de kerk geweest. Hij heeft zijn plaats erin genomen. Netjes brengt hij het offer der dankzegging. Maar uiteindelijk komt openbaar wat er leeft in zijn hart. En moeten we het met de apostel Johannes zeggen, die het schreef in zijn eerste zendbrief, in 1 Johannes 3, het 12e vers, waar het staat over die Kain. Niet gelijk Kain, die uit den boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren en van zijn broeder rechtvaardig. Kain is dus een vijand van alle gerechtigheid. En daar ligt zijn probleem. Ondanks zijn gaven op de dankdag heeft hij zichzelf nog niet leren kennen als een goddeloze die nergens recht op heeft. Hij meent nog aanspraak te kunnen maken op Gods gunst. En hij meent nog rechten te hebben bij God. En daarin ligt zijn hoogmoed. Het is voor hem een vanzelfsprekendheid dat God naar hem omziet. En dat God hem zegent voor wie Kain is en voor wat Kain geeft. Begrijpt u dat het daarom nodig is om ons hart ernaast te leggen? Want hoe zitten wij nou in de kerk? En hoe luisteren wij nou met dankdag? Misschien bent u wel tevreden met uzelf. Zegt u misschien wel, ik heb er zelfs een vrije dag voor opgegeven. Mijn dankdag, net iets meer geld in de collecte. Misschien dat u heimelijk bij uzelf denkt, nou ja, als God er één zou kunnen aanzien, misschien mij wel. En u legt alle dingen neer die u hebt gedaan en u bent aan het optellen. Uw gedrag, je nette voorkomen, uw aanwezigheid in Gods huis, uw vroomheid. Maar dat zou toch wel Gods gunst kunnen oproepen. En zo kan een mens toch proberen met uitwendige daden zichzelf verdienstelijk te maken voor God. Wat een dwaasheid. Want dan krijg je toch de gestalte van die fariseer die daar in de tempel kwam en het uitriep: O God, ik dank u. Ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Ik vast 2 maal in de week, ik geef 10e van alles wat ik heb. En zulke mensen die staan hoog met zichzelf. Ze zijn nog ongebroken, hun eigen ik is nog niet geknakt. En ze plaatsen zichzelf in het middelpunt. Net als Kain, menend rechten te hebben bij God. Maar wat een hoogmoed spreekt daaruit. Dan kan er een dankdag gehouden worden, zonder dat het hart erin meekomt. En hoe groot is dat niet het gevaar? Dat we menen met onze dankzegging, menen met onze offeranden, menen met onze godsdienst nog iets te zijn voor God. Zeg eens, zit u misschien zo vanmorgen onder het woord? En wordt daarin misschien jouw gestalte getekend op deze dankdag? Dat je rond het woord zit met een hoogmoedig hart. Een hart dat nog nooit echt is verbroken. Een hart dat nog nooit heeft geleerd dat het echt nergens recht op heeft dan alleen de dood. Maar het is een vanzelfsprekendheid voor je dat je vandaag weer te eten en te drinken had gekregen. Misschien zelfs wel zo dat je er wat mopperde op je moeder. Omdat je niet datgene kreeg wat je graag wilde hebben bij het eten. Maar er nog nooit verwondering en echte dankbaarheid daarover in het hart is gekomen. Dat die gave van eten en drinken, van kleding, een dak boven je hoofd, dat je naar school mag gaan, dat je vrienden hebt, dat je een plek hebt in een gezin, dat het je nog nooit tot verwondering voor God op de knieën heeft gebracht en hebt doen belijden: Heere, waar heb ik dat aan verdiend? Dat ik dat nog allemaal van u krijg. Deze zijn zaken waar je meent recht op te hebben. Als je het gevoel hebt dat die rechten je ontnomen hebt, als die je ontnomen worden, ga je op je strepen staan. Dan zeg je: dat zijn mijn rechten. Je meent het ook nog waardig te zijn. Maar Kain blijkt dat de dankbaarheid geen oprechte dankbaarheid is. Hij voelt zich tekort gedaan. Hij meende rechten te hebben. En ook wij allen, wij zijn toch zo ontvankelijk voor die houding van Kain. Als de zaken minder gaan, als de prijzen dalen, als er ziekte is gekomen, als door corona een streep door zoveel dingen is gezet, als de cijfers op school misschien naar beneden gaan, als het allemaal iets minder wordt in het leven, dan zijn we zo snel ontevreden. Een ondankbaar hart, een ontevreden hart. Een hart dat zichzelf niet heeft leren kennen voor God, maar dat nog vol van hoogmoed zit. Misschien wel bekleed en bedekt onder het gewaad van wat vroomheid. Maar zo was het nou gesteld in het leven van Kain. Bij Abel? Bij Abel is het andersom. En dat zien we in onze tweede gedachte. Een ootmoedig hart. Maar niet alleen Kain heeft een offer gebracht. Ook Abel. We zouden kunnen zeggen: twee mensen die met dankdag in de kerk waren. En van Abel lezen we het in vers 4. En Abel bracht ook van de eerstgeborene van zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. Voor Abel waren er geen vruchten om te offeren. Maar Abel bracht wel van zijn arbeid en daarvoor zocht hij het in de schaapkudde. En nu moeten we goed gaan lezen. Want het is een opvallend zoals het er staat. Kain, van hem staat dat hij van de vrucht van het land nam en de Heere offer bracht. Dat komt over als een willekeurige greep van de oogst. Abel doet het anders. Hij pakt niet zomaar een lammetje uit de kudde. Hij dacht ook niet van: nou ja, dat lammetje dat hinkt nog wat en laat ik die dan maar geven. Of dat schaap is al oud, daar heb ik toch weinig meer aan. Nee, Abel neemt van de eerstgeborene van zijn schapen en van hun vet. Het gaat bij Abel om iets speciaals. De eerstgeborene zijn er schapen. Dat zijn dikwijls de beste. Later lezen we toch in de wetten van Mozes dat de Heere de eerstgeborene voor zichzelf opeist. Dat is als een offer waarin al het andere is begrepen. Als hij de eerstelingen voor zichzelf opeist, zijn alle anderen daarin begrepen. En Abel geeft ook van het vet van deze dieren. Hij brengt dus het beste van zijn kudde, brengt hij tot de Heere. En hij geeft dus de beste delen aan God als offer. Dat is niet zomaar. Want daaruit blijkt wel de gesteldheid van zijn hart. En daarin klinkt ook bij Abel de taal van het geloof. Want uiteindelijk is dit offer zo anders als bij Kaïn. Nee, dan moeten we niet gaan denken dat het verschil ligt in de kwaliteit van het offer. Alsof de Heere nu eenmaal meer geeft om een dierenoffer dan om een offer van de vruchten van het land. Maar het antwoord vinden we in Hebreeën. In Hebreeën 11. Want daar wordt ook over Kaïn gesproken. Daar wordt over Abel gesproken. En dan lezen we in Hebreeën 11 vers 4. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. En daarin ligt nou het kardinale verschil tussen de dankdag van Kaïn en de dankdag van Abel. Het offer van Abel is een geloofsoffer. Abel heeft geleerd wie hij zelf was. Hij heette niet alleen Abel, ijdelheid, nietigheid, maar hij is ook zo. Hij is ijdelheid en hij is nietigheid. Hij stamt immers af van Adam. Dat is zijn vader. En hij heeft nergens rechten op. Want net als Adam heeft hij de dood verdiend. Abel heeft zichzelf leren kennen. En alles wat hij meer ontvangt dan de dood is genade van God. Abel heeft verstaan wie hij is tegenover een heilig en een rechtvaardig God. Een nietig schepsel. Een klein en onbetekenend mensje. Abel van Adam. Hij zit zijn werk erop. Is hij druk bezig geweest het jaar lang met die kudde? Heeft hij de dieren door de bergen en de dalen geleid naar de grazige weiden? En mocht er worden gelammerd? En heeft hij gezien hoe die kudde ook in aantal is toegenomen? En heeft hij een jaar ontvangen waarin hij vele zegeningen heeft mogen tellen? En dan mag hij nou op deze dankdag de Heere een offer brengen. Vol verwondering, vol aanbidding. Hij, die kleine, nietige Abel. Maar de Heere, de schepper van hemel en van aarde, die heeft in de achterliggende tijd heel laag willen neerbuigen en zoveel aan Abel willen geven. En Abel, die beseft het niet. En hij bevat het niet. Maar hij erkent het Heere. Waar heb ik al die zegeningen aan verdiend? Want ik ben Abel. Een kind van Adam. Ik ben van mezelf niets. En ik heb nergens recht op. Toch hebt u mij zo rijk willen zegenen. Horen we niet dat hierin het geloofshart van Abel klopt. Die het mag belijden. Heere, ik heb nergens recht op. En toch... toch mocht ik er al die maanden met mijn schaapskudde weer op uittrekken. En toch hebt u al die maanden mijn kudde laten groeien. En als Abel dan het beste deel van zijn vee offert aan de Heere, dan is dat ook een diepe daad van toewijding aan God. Dan is dat een geloofsdaad. Abel offert het beste van hetgene wat hij van God gekregen heeft, offert hij aan God. Dat is nou het verschil tussen Kaïn en Abel. Aan de buitenkant merk je het eigenlijk niet. Toch is de wijze waarop die beide dankdag houden zo groot van verschil. Abel is een geloofsgetuige. En in zijn offer klinkt iets door van de verbrokenheid van zijn hart. Abel weet ervan dat hij nergens recht op heeft. Abel belijdt dat hij alles verzondigd en verbeurd heeft. Abel heeft zichzelf leren kennen. Ijdelheid, nietigheid. Maar tegelijkertijd is er in zijn hart die liefde tot God geboren. De liefde tot die God die in zijn goedheid nog zoveel goeds geeft aan Abel. En de verwondering die daarvoor in zijn hart is gaan leven, dat de Heere naar hem heeft omgezien en hem zoveel heeft geschonken. En Abel bracht van de eerstgeborene zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. Ja, want God, die kijkt naar het hart. En bij Kaïn was dat een boos, een zondig hart. Een hart dat uiteindelijk alleen maar met zichzelf bezig was. Maar bij Abel mocht dat door genade een hart zijn dat op God is gericht. Een hart dat wist: ik heb niets verdiend. Geen schapen, geen lammeren, geen eten, geen drinken, geen kleding. Ik heb nergens recht op. Zitten er nu zulke Abels in de kerk? Of thuis onder Gods woord? Mensen, kinderen van Adam, die ook werkelijk van alle eigen rechten zijn afgebracht. Dat je moet belijden: Heere, als u naar recht met mij zou handelen, dan was er voor mij niets. Dan lag er geen boterham op de plank. En had ik geen werk om te verrichten. Maar dan was alles van mij afgenomen. Dan was de kledingkast leeg. Had ik ook geen geld om nieuwe kleren te kopen. Droog brood was dan zelfs nog meer dan datgene waar ik recht op heb. En lag er geen aardappel in de schuur. En zou ik geen loonstrookje ontvangen. En dan was er geen school waar ik naartoe kon gaan. En had ik geen lesboek om daar het onderwijs te ontvangen. Dan had ik geen huis, geen gezin om voor te zorgen. En dan had ik helemaal niets. Want dan restte mij slechts de dood. Die houding, dat is de houding van een kind van God. Dat is de houding van een Adamskind die door Gods geest op zijn plaats is gebracht. Dan kom je te staan naast die tollenaar in de tempel, die ook geen loftrompet kon zingen op zijn eigen prestaties en op zijn eigen werken. En hij kon zichzelf ook niet op de borst slaan vanwege vermeende eigen gerechtigheid. Hij had niets waarmee hij bij God kon aankomen. Het enige wat hij kon vragen: o God, wees mij de zondaar genadig. Abel beseft dat alles wat hij heeft, dat het slechts te danken is aan de goedheid en genade van God. En uiteindelijk ligt de oorzaak van al die zegeningen, die ligt toch in de moederbelofte die Adam en Eva vanuit het paradijs hebben meegekregen. Ook Abel heeft verstaan dat hij uiteindelijk alleen om Christus wil is. Dat er voor een zondig mens nog zoveel goeds is dat de Heere hem geeft in dit leven. Dat het alleen Gods genade en Gods goedheid is dat hij nog zoveel goeds heeft ontvangen. Dat het alleen is vanwege hem, die in de moederbelofte al was aangekondigd, dat Abel voor zijn kudde kon zorgen en zijn vee kon doen. En daarom alleen kan de Heere ook dat offer van Abel aanzien. Niet omdat er in Abel nou zoveel goeds lag, maar Zo zegt Hebreeën 11. Omdat Abel dat offer in het geloof bracht. Dat is het geloof waarin een zondaar zichzelf verfoeit, zichzelf mishaagt en zichzelf aanklaagt. Waar eigen onwaardigheid wordt gezien. En dat je verstaat dat je zelf nergens recht op hebt. En dat maakt klein en afhankelijk. Dat doet roepen aan de troon van Gods genade. Dat doet smeken om zijn hulp en zijn bijstand. Maar het is ook dat geloof dat heeft geleerd zich enkel en alleen te verlaten op Gods beloftewoord dat vast en zeker is in Christus. Het geloof dat heeft geleerd om het enkel en alleen te wagen met Gods belofte. Omdat God de betrouwbare is. Het geloof dat genoeg heeft aan het spreken van God. En het geloof dat ondanks de eigen zondigheid en slechtheid zich helemaal vastklemt aan Gods beloven spreken. Kain, mens met een hoogmoedig hart. Abel, een mens met een ootmoedig hart. Abel die weet van zonde en schuld, maar die ook weet heeft van Gods goedheid en Gods barmhartigheid. En daar wilde Kain niet van weten, want Kain weigerde door de knieën te gaan. Maar Abel heeft daarvan mogen leren leven. Hij heeft mogen leven uit het geloof door genade. En zo mocht Abel de eerste martelaar zijn. De eerste mens die na zijn sterven hemelwaarts is gegaan. En wat een verschil. Twee mensen op dankdag. Op wie lijk ik? Op wie lijkt u? En op wie lijk jij? Welk beeld is door ons leven getekend? Wat een rijkdom van Gods genade. Als we er zijn. Die door het geloof hun hart mogen toewijden aan de Heer. Als je zo met dankdag in de kerk mag plaatsnemen. Met een hart dat het heeft leren belijden. Heere, hier ben ik. Maar ik heb van mezelf niets. En ik kan van mezelf ook niets. Ik ben slechts Abel van Adam. Ijdelheid en nietigheid. En u staat in uw recht als u mij niets zou schenken. En het is terecht als u aan mij voorbij gaat. En ik geen gunstbewijs van u zou ontvangen. Maar als ik nou terugkijk naar die achterliggende maanden. En dat u het zo mag belijden voor de Heere. Heere, wat bent u dan nog goed voor mij geweest. Alles wat u nog hebt gelaten. Alles wat u mij nog hebt gegeven. Als je zo in de kerk mag zitten. Geen verwachting meer van jezelf. Maar alle verwachting op de Heere te mogen stellen. Die mild geeft en overvloedig. En bij wie ook zoveel te ontvangen is. En dat niet omdat je zelf wat hebt gepresteerd. Maar vanwege het werk dat Christus, de Zoon van God, heeft gedaan. En die God die daarom ook zo waard is om geëerd en gediend te worden. Omdat de Heere niet alleen die aardse zegeningen wil geven. Hoe groot en hoe goed dat ook al is. Maar dat hij ook nog meer wil geven. De geestelijke zegeningen. God die werkelijk de bron van alle goed is. Zo gaan we deze morgen naar huis met die vraag. Hoe hebben we onder het woord gezeten? Met een hoogmoedig hart of met een ootmoedig hart? Als een Kain of als een Abel? Als iemand die meent rechten te hebben? Of als een rechteloos? In het geloof of in ongeloof? Dat is toch de allesbeslissende vraag. Want als je meent met Kaïn rechten te hebben tegenover God, zul je daar zijn en komen op de plaats waar Kaïn is. Voor eeuwig buiten God. En wie meent dat God wel tevreden met jou, met u kan zijn, om alles wat je doet en alles wat je hebt gedaan, die vergist zich. Maar zo anders vergaat het een als Abel. Als daar die belijdenis in het hart is gewerkt van eigen nietigheid en eigen kleinheid en eigen zondigheid, en daar het opzien is gekomen tot de Heere, en daar het toevertrouwen van het hart is gekomen aan de Heere Jezus Christus, ja, dan mag daar een heel ander getuigenis van uitgaan. Als er de zijn die met Abel hebben geleerd alles verzondigd en verspeeld te hebben, maar ook hebben geleerd hun verwachting te stellen op de Heere Jezus Christus, die de bron is van al het goed, ja, hem wacht uiteindelijk toch de eeuwige heerlijkheid. Dat is dan toch een wonder van genade, als je zo als een Abel in de kerk mag zitten. Om vanuit de laagte van je eigen onwaardigheid op te mogen zien tot die hoge God in de hemel, die in zijn gunst nog zo laag is afgedaald om zo'n nietig Adamskind, zo'n Abel, op te zoeken en op te rapen uit de verlorenheid en mild en overvloedig te zegenen, niet alleen met de zegeningen voor dit leven, maar bovenal met die eeuwige zegeningen die er liggen in de Heere Jezus Christus. Kaïn of Abel, het is echt het verschil tussen dood of leven, hemel of hel, tussen het waarachtige geloof en het ongeloof. Hoe ligt dat bij u? Bij jou? Wat is je naam? Kaïn? Of door genade Abel? Amen. Thank you. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, we mochten het zingen in antwoord op de prediking. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. En dat was het nou wat er mankeerde in het leven van Kaïn. Die offerde als rechthebbende en meende voor u rechten te hebben en voor u iets te kunnen zijn. Heere, bekeer ons van die Kaïn-gestalte. Wilt u die verbreken en doden in ons hart en leven? Want allen lijken wij van nature op die zoon van Adam. En vertonen wij toch zijn beeld. Rechthebbende mensen. Mensen die menen iets voor u te kunnen betekenen. Heer, wilt u er een streep door zetten? En wilt u om dat alles van ons afnemen, opdat we gaan verstaan met die andere zoon van Abel, van Adam, Abel, nietigheid, ijdelheid te wezen. En geen rechten tegenover u, de hoge en heilige God, te bezitten. Om zo aan de troon van uw genade te komen met belijdenis van zonde en schuld. En met de erkentenis dat wij geen rechten hebben. En tegelijk in die diepe dankbaarheid dat u nog zoveel geeft, ondanks wie wij zijn en wat wij ervan hebben gemaakt. En ach, Heere, wilt u dan ook meer geven? Wilt u dan ook zien op de bron van al die zegeningen, hem die de bron van het leven is, uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat de ware stof tot dankbaarheid en de tonen van dankbaarheid alleen daar gevonden worden, vanuit die gemeenschap met hem. Wilt u zo met ons gaan, deze dankdag door, op vanmiddag weer samenbrengen rondom uw woord, als dan een ander gedeelte van uw woord aan de orde komt. Maar boven alles, bewaar ons voor het hart van een Kaïn en houd gij ons laag bij de grond. Breng ons aan de grond, opdat we vanuit die gestalte dankdag mogen houden, in verwondering en met verootmoediging, ziende op wie wij zijn, ziende op wie u bent en wat u geeft, opdat zo u zelf centraal mag staan op deze dankdag en gij ook waarlijk de eer en de dank mag ontvangen voor alle zegeningen die u schenkt voor tijd en voor eeuwigheid. Aanvaard zo onze dank over wat gij gaf in deze morgendienst. Wat zondig was, wilt u het wegnemen. En ga zo in alle dingen met ons, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 62e psalm en daarvan het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. En wat er verder volgt in vers 1 van 62. dan heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.